En het volk was wachtende op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
De tekst voor de prediking van deze morgen wordt gevormd door vers 21 tot en met 25 van Lucas 1. Daar lezen we: en het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging, en na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover. Gewoonlijk, gemeente, wordt onze dienst besloten met de zegen. Dat kan de zegen van Aaron zijn, die prachtige zegen die we vinden in nummer 6. Het kan ook de zegen zijn zoals we die aantreffen in het Nieuwe Testament, waarin God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest genoemd worden. Maar gewoon is het eigenlijk wel dat de diensten onder ons besloten worden met de zegen. Daarmee gaat de gemeente naar huis. Wanneer het zo is dat in de gemeente een student of een kandidaat voorgaat, of een ouderling voorgaat in de leesdienst, wordt die zegen weliswaar niet meegegeven, maar wordt er om die zegen gebeden. Maar toch is er, en dat zult u wel nooit anders hebben meegemaakt, aan het einde van de dienst altijd een moment dat die woorden van de zegen of van de zegenbeden klinken. We zouden vreemd opkijken wanneer dat een keer niet gebeurde. In onze tekst is dat inderdaad wel aan de orde. Daar staan mensen te wachten op de zegen van de Heere. En ze ontvangen die zegen niet. Want Zacharias, de priester die de zegen moet geven, hij is een zwijgende Zacharias geworden. En toch, dat is ook niet het enige wat onze tekst zegt. Want naast een zwijgende Zacharias treffen we in onze tekst van vanmorgen ook een zingende Elisabeth aan, die het in vers 25 uitjubelt. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen waarin hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. We letten vanmorgen op een zwijgende Zacharias en een zingende Elisabeth. Dat is het thema voor de preek. Een zwijgende Zacharias, een zingende Elisabeth. En we staan in dat verband stil bij drie gedachten. In de eerste plaats Gods straf bekendgemaakt. Dat is vers 21 en 22, waar beschreven wordt dat het volk ook merkt en ziet dat Zacharias niet meer kan spreken. Gods straf bekendgemaakt. In de tweede plaats Gods woord waargemaakt. Dat is vers 23 en het eerste stuk van vers 24, waar we lezen dat Elisabeth, de vrouw van Zacharias, bevrucht in verwachting raakte. God maakt zijn woord, zijn belofte, waar. En in de derde plaats Gods naam groot gemaakt. Dat is het tweede stukje van vers 24 en vers 25, waar Elisabeth het zingt. Alzo heeft mij de Heere gedaan. Dus Gods straf bekendgemaakt, Gods woord waargemaakt, Gods naam groot gemaakt. Aan het begin van onze tekstgemeente richt de evangelist Lucas de aandacht op het volk. Tot nog toe hebben wij steeds gehoord over Zacharias. En werd ons als het ware een blik vergund in het heilige van de tempel. Maar nu richt de evangelist Lucas de schijnwerper op de voorhof, waar het volk, de mensen van Israël, nog altijd staan te wachten. Wie waren dat ook alweer? In elk geval de andere priesters van de dagorde van Abia, en nog wel meer priesters en levieten, maar ook gewoon Israëlieten die daar op een doordeweekse dag naar de tempel zijn gegaan om het avondoffer of het morgenoffer bij te wonen. En die daar hebben gebeden, dat zegt vers 10, al de menigte van het volk was buiten biddende. En die nu staan te wachten totdat de priester die met het reukwerk de tempel is ingegaan weer uit het heilige naar buiten komt, op de trappen van de tempel verschijnt en dan de zegen aan het volk meegeeft. Maar als ze daar zo staan te wachten, dan komt de priester niet. En dat wekt verbazing. Want de Joden kenden de gewoonte dat een priester, wanneer hij dienst deed in de tempel, zo kort mogelijk in die tempel was. Natuurlijk, hij moest zijn dienst zorgvuldig verrichten, niet afraffelen, niet gaan haasten. Maar een priester moest ook niet onnodig lang in de tempel blijven, want de tempel, dat was het heilige. Dat was de plaats waar de heilige God woonde. Daar moest je niet te lang zijn, want het zou kunnen dat je je schuldig maakte aan het ontheiligen van iets in de tempel. Vandaar dat de voorschriften ons bekend zijn uit buitenbijbelse bron. Een priester moet, wanneer hij dienst doet in de tempel, dat gebouw ook weer zo snel mogelijk na het dienst doen verlaten. En nu komt er geen priester. De mensen, ze zullen elkaar misschien aangekeken hebben of aangestoten hebben. Ze waren verwonderd, zegt vers 21, dat hij, Zacharias, zo lang vertoefde, zo lang bleef in de tempel. Maar dan komt hij toch, de priester. Zacharias, hij verschijnt op de trappen van de tempel. Maar de mensen zullen aan zijn verschijning wel al meteen iets gemerkt hebben. Is het in zijn ogen te lezen geweest dat hij zojuist oog in oog heeft gestaan met een hemelbode? Met een boodschapper die kwam bij de heilige God vandaan en die in glans en in majesteit aan Zacharias verschenen is? Is het misschien aan zijn houding af te lezen geweest? De diepe indruk die die verschijning op hem gemaakt heeft? Het zou kunnen, gemeente. Maar in elk geval, Zacharias maakt duidelijk dat hij niet kan spreken. Vers 22 zegt, hij wenkt hun toe. Dat betekent, hij heeft met zijn hoofd en met zijn handen en met zijn houding allerlei tekenen gegeven. Misschien ook nog wel door middel van lippentaal tekenen gegeven dat hij de zegen aan het volk niet kon meegeven. Dat hij niet kon spreken. En als het volk dat ziet, en als ze al datgene wat ze zo hebben meegemaakt is bij elkaar gaan optellen, een priester die langer in de tempel blijft dan gebruikelijk is, en die dan naar buiten komt en aan heel zijn houding is af te lezen dat er iets moet zijn gebeurd, en die dan vervolgens ook niet spreken kan, dan trekken ze hun conclusie en dan zeggen ze het tegen elkaar, deze priester heeft blijkbaar een gezicht, een visioen gezien. God is aan hem verschenen in de tempel. En het fijne weten ze er niet van. Wat dat precies geweest is, dat blijft voor hen verborgen. Maar iets verstaan ze er wel van. En ze gaan, en dat is misschien nog wel hetgene wat het meeste indruk heeft gemaakt. Ze gaan zonder zegen naar huis. Want daar stonden ze op te wachten. Op de zegen van de priester. Op dat moment dat de priester zijn handen uitbreidde over het volk en het zou zeggen, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Maar het komt niet. De woorden van de priesterlijke zegen, ze klinken niet. Eén keer moet het volk zonder zegen naar huis. En dat zou wel meegegaan zijn, gemeente. Dat zou wel diepe indruk gemaakt hebben op al die mensen die daar in de tempel waren. En onze vraag vanmorgen is, wat wilde de Heere daar nu mee zeggen? Wat wilde de Heere het volk daar nu mee leren? Want het is natuurlijk niet voor niets geweest dat Zacharias in de tempel al stom wordt. Dat hij in het heilige zijn spraakvermogen al verliest. En dat dat niet gebeurt in het huis van Zacharias en Elisabeth. De Heere heeft daar een bedoeling mee gehad. De Heere heeft ervoor gezorgd dat Zacharias stom werd voor het moment dat hij de zegen moest gaan meegeven aan het volk. De Heere wilde er het volk ook iets mee leren. Wat dan? Zou het allereerst niet dit zijn geweest, gemeente? Dat het volk moest beseffen dat Gods zegen nooit vanzelfsprekend is. De mensen, ze stonden daar. Ze hadden gebeden. Ze hadden gewacht op de zegen van God. En toen kwam die zegen niet. God wil de mensen leren, mijn zegen is niet vanzelfsprekend. Ik ben het ook niet verplicht om via de priester mijn zegen aan het volk te geven. Ik kan mijn zegen ook inhouden. Ik kan mijn zegen zelfs inhouden wanneer u er lang om gebeden hebt. Wanneer u erop gewacht hebt. Dat is het eerste. tweede, wat de Heere ook aan het volk duidelijk wil maken, dat is dat de tempeldienst alleen maar een schaduwdienst is. Dat de tempeldienst alleen maar één uitgestrekte vinger is naar de komende Heer Jezus Christus, naar de zaligmaker. En dat alles in de tempel zijn betekenis, zijn waarde verliest zodra hij gekomen is. De tempeldienst is beperkt. Dat blijkt op dit moment. Want zodra de priester stom wordt, een mens niet meer spreken kan, kan de zegen ook niet meer worden meegegeven. Die zegen die natuurlijk verwijst naar de eeuwige zegen die de Heer Jezus straks door te komen naar deze aarde zal gaan verdienen. En die hij vervolgens ook zal meegeven. Dat wordt zo prachtig duidelijk in het leven van de Heer Jezus. Want als hij op aarde komt en als hij als de grote priester eerst het offer brengt, het offer van zichzelf, zijn eigen bloed stort, dan vaart hij vervolgens, nadat hij weer is opgestaan, zegenend ten hemel. Nadat hij het offer als de grote priester heeft gebracht, geeft hij als de grote hoge priester ook de zegen. En het laatste wat de discipelen zien wanneer ze op de berg van de olijven, de hemelvaartsplaats, wanneer ze daar verzameld zijn en omhoog kijken en de Heer Jezus zien opvaren naar de hemel, het laatste wat ze zien, dat zijn zijn zegenende handen. En in die handen, daar zien ze de tekenen van de nagels van het kruis. De eeuwige zegen, de zegen van de vrede, van de vergeving, van de genade die de Heer Jezus schenkt en die de Heer Jezus eerst verdiend heeft. Kijk, daar wees alles in de tempel heen. En daar moest de aandacht van het volk ook op gericht worden. Vandaar dat het niet erg was dat de mensen toen ze thuis kwamen na die dag in de tempel over geen ander ding praten dan over die Zacharias die stom geworden was. En ze zullen die man vast wel onthouden hebben. Ze zullen hun aandacht wel op hem gericht hebben. En ze zullen later nog wel eens gevraagd hebben in de tempel: is er nog iets bekend over die Zacharias? En het zou wel verteld zijn na verloop van tijd. Ja, Zacharias heeft een zoon gekregen op zijn ouderdom. Johannes. Wonderlijk, die naam kwam niet voor in de familie. Johannes, de Heere is genadig. En ze zullen het misschien vele jaren daarna ook wel gehoord hebben. Die zoon van die priester die toen op een dag stom was en ons de zegen niet meer kon meegeven. Die zoon is een prediker geworden in de woestijn. Laten we eens naar hem gaan luisteren. En de mensen zullen naar Johannes toegegaan zijn en ze zullen zijn prediking gehoord hebben. En naar wie wees Johannes? Naar het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ziet u, gemeente, waar het de Heere om te doen is wanneer hij het volk deze dag zonder zegen naar huis stuurt? Dat is met deze bedoeling dat de aandacht van het volk ook helemaal gericht wordt op de komende zaligmaker, op de Heer Jezus Christus. Omdat de echte, eeuwige zegen bij hem te vinden is. Als de Heer het geeft, gaat u straks naar huis met een zegen. Een zegen die aan het einde van de dienst ons allen wordt opgelegd. En toch, het zou kunnen dat er vanmorgen iemand in de kerk zit of aan de kerktelefoon meeluistert die bij zichzelf zegt: en de Heere houdt in mijn leven zijn zegen in. Misschien wel in tijdelijk opzicht. Omdat het moeilijk is op je werk. omdat je je werk kwijtgeraakt bent. Omdat je ziek geworden bent. En de behandelingen misschien niet aanslaan. Omdat er problemen en zorgen zijn in uw gezin. Omdat er klachten zijn en vragen waarmee u of jij worstelt. En het wordt maar niet beter. De Heere houdt zijn zegen in. En u vraagt zich af, waarom is dat? Waarom doet de Heere dat? Ik heb er misschien al zo lang om gebeden. En ik heb er, net zoals dat volk in de voorhof van de tempel, al zo lang op gewacht. Waarom zou de Heere dat doen? Waarom houdt de Heere soms tijdelijke zegen in? Gemeente, dat is een moeilijke vraag. Daar is niet maar één duidelijk antwoord op te geven. Maar er is vanuit Gods woord wel iets op te zeggen. Zou het kunnen? Omdat de Heere u of jou wil leren dat zijn zegen niet vanzelfsprekend is. Dat zijn zegen ook in tijdelijk opzicht niet verdiend is. Dat die zegen zelfs niet verdiend is wanneer ik er lang en veel om gebeden heb. Wanneer ik er lang op gewacht heb. Zou het kunnen, gemeente, dat de Heere zijn zegen inhoudt? En dat is nog een ander antwoord op die moeilijke vraag. Zou het kunnen omdat hij, net zoals op die dag in de tempel dat Zacharias de zegen niet kon meegeven aan het volk, uw aandacht wil richten van de tijdelijke zegen die u moet missen op Gods eeuwige zegen. Op die zegen die te verkrijgen is vanuit de doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. De zegen van de vergeving. De zegen van Gods genade. De zegen van de vrede met God. Zou het kunnen dat de Heere u of jou juist bij die zegen wil bepalen en op die zegen wil richten en u daarom tijdelijke zegen onthoudt? Heb jij die zegen al wel eens gezocht? Is het jou al wel eens echt te doen geweest om die zegen? En kun je instemmen met de dichter van Psalm 27? Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dat kan zo zijn in tijdelijk opzicht. En dat kan ook zo zijn in geestelijk opzicht. Dat de Heere u zijn zegen onthoudt. En dat u vanmorgen of dat jij vanmorgen in de kerk moet zeggen, er waren tijden in mijn leven dat ik de zegen van de Heere duidelijk mocht kennen en mocht ervaren. Dat ik bemoedigd werd. Dat ik licht had in mijn leven. Dat de zegen van de Heere zo heel duidelijk zijn glans legde op mijn leven. En het is allemaal weg. De Heere houdt zijn zegen in. Waarom? Hebt u het al aan de Heere gevraagd? Waarom, Heere, houdt u uw zegen in? Die geestelijke zegen, de zegen van uw genade en van uw gunst, en dat ik die ook heel duidelijk mag ervaren. Zou het kunnen zijn, gemeente, om diezelfde redenen die de Heere ook heeft gehad op die dag in de tempel, om u ook na ontvangen genade te leren? Zijn zegen is niet vanzelfsprekend. Zijn zegen is niet verdiend. Zou het kunnen zijn om mij na ontvangen genade meer ootmoed te leren? meer te leren buigen, te leren bukken voor het aangezicht van de Heere. En om echt weer eens op de knieën te brengen, want dat heeft een kind van God toch nodig, of niet? Dat je weer echt op de knieën komt voor de Heere. Of hebt u geen last van dat hoogmoedige hart, dat iedere keer weer denkt, en ik heb wel rechten tegenover God. En dat de Heere over allerlei dingen ter verantwoording roept. Dat hart dat het zegt, misschien wel stil, niet hardop, want die woorden durf ik niet eens op mijn lippen te nemen, maar wel in de stilte. Waarom deze weg? Waarom dit? En waarom dat niet in mijn leven? En wat ligt er vaak onder die gedachte, ik heb rechten tegenover God. Ik heb recht op dit en ik heb recht op dat. Zou de Heere zijn zegen soms kunnen inhouden, gemeente? Ik zeg het ook tegen mezelf. Zou de Heere zijn zegen soms kunnen inhouden, omdat hij een mens wil leren? Je hebt er niets, maar dan ook niets van verdiend. Zou de Heere een mens niet op zijn knieën willen brengen, om dat weer eens voor de Heere te gaan beleiden? En zou het de bedoeling van God ook niet zijn, want daar werkt de Heere in een mensenleven altijd op aan, om je dan opnieuw te gaan richten op die enige grond van de zaligheid, op die ene grond van de zegen in het leven, op de Heere Jezus Christus. Dat kan ook in het leven van Gods kinderen zo zijn, dat de Heere zijn geestelijke zegen inhoudt en dat hij je wil leren, echt, al dat bidden, hoe goed het ook is, en al dat wachten en al dat verwachten, hoe goed het ook is, maar dat is de grond niet. De enige grond voor de zegen, daar moet ik als mens tussenuit vallen, daar moet ik buiten vallen, die ligt alleen in het werk van de Heer Jezus Christus, de komende zaligmaker. Zonder zegen. In de tweede plaats, gemeente, staan we stil bij Gods woord waargemaakt. We lezen verder in onze tekst, vers 23. En het geschiedde, als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. Wat willen die woorden zeggen? Dat Zacharias dus nog een paar dagen zwijgend in de tempel heeft gewerkt. Want u weet het nog, u herinnert het zich waarschijnlijk nog wel, iedere dagorde die er was te midden van de priesters van Israël, en Zacharias behoorde tot een van die 24 dagorden van die groepen, de dagorde van Abia, iedere dagorde deed een weekdienst in de tempel en daarna kwam er een andere dagorde. Nu heeft Zacharias op een van de dagen in die week het reukoffer mogen brengen. En wanneer hij dat reukoffer gebracht heeft en niet meer spreken kan, dan doet hij vervolgens nog wel enkele dagen dienst in de tempel, zwijgend, zonder te spreken. Kon dat? Kon een priester zwijgend zijn werk doen? Ja, er waren genoeg taken, priesterlijke taken, waarvoor een priester zijn stem niet nodig had. Het schoonmaken van het altaar en het verzorgen van de lampen in de tempel en het brengen van het vlees, het offerdier, naar het altaar. Met dat soort taken zal de priester Zacharias zich hebben bezig gehouden. Zwijgend, daar ligt trouwens een les in, gemeente. Dat wanneer we bepaalde dingen niet meer kunnen, dat wanneer bepaalde vermogens ons ontbreken, we ook met minder vermogens, maar met datgene wat God ons nog wel geeft, de Heere moeten dienen. Zacharias, hij kon de Heere in de tempel niet meer dienen met zijn stem. Maar hij kon de Heere nog wel dienen met zijn handen. Daar ligt onderwijs in. Ook wanneer allerlei vermogens in uw leven minder worden. Door ziekte. Door ouderdom. Er zijn nog dingen die u in de dienst van de Heere wel kunt. Uw handen vouwen. Het aangezicht van de Heere zoeken. Wanneer er misschien heel weinig meer is dat je kunt of dat u kunt. Ik kom zulke mensen wel eens tegen, ook in de gemeente. Mensen die heel oud geworden zijn. Niet meer uit hun stoel kunnen komen. Altijd aan huis gebonden zijn. En die het zeggen. Maar ik kan nog wel mijn handen vouwen. En ik kan het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed voor mezelf. En voor de mensen om me heen. Voor de gemeente. Voor al het werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Heere dienen met datgene wat Hij je nog overlaat. Maar denken jullie ook niet, jongens en meisjes, dat als Zacharias daar dan door de tempel loopt en helemaal niets meer kan zeggen, die andere priesters wel naar hem toegekomen zijn en het wel hebben gezegd: wat is er gebeurd? Zacharias, maak het eens duidelijk. Wat is daar gebeurd in het heilige van de tempel? Wat voor gezicht, wat voor visioen, wat voor verschijning hebt u gehad? En zal Zacharias het op dat moment ook niet geprobeerd hebben toch een beetje duidelijk te maken? Aan de hand van gebaren, door middel van het schrijven van bepaalde woorden. En zal het zo toch niet duidelijk geworden zijn, ook onder de priesters, dat God zijn gebed, het gebed van Israël en het gebed van Zacharias, verhoord heeft? Dat Hij een God van genade is en van trouw. Maar ook dat de Heer het ongeloof van Zacharias zo ernstig heeft genomen dat Hij het heeft gestraft met een gesloten, met een zwijgende mond. Zacharias, hij heeft zijn dagen in de tempel uitgediend, zwijgend. En toen is hij zwijgend naar huis gegaan, vanuit Jeruzalem naar dat kleine stadje in het land van Judea, waar hij met zijn vrouw Elisabeth woonde. En zo is hij thuisgekomen, de deur doorgegaan, en Elisabeth heeft hem natuurlijk gegroet en gevraagd: hoe was het in de tempel? Hoe was het heel bijzonder in deze week, waarin je het reukoffer mocht brengen, dat voorrecht dat maar één keer in het leven genoten werd door een priester? En ze heeft het ook gezien en gemerkt. Zacharias, hij brengt geen woord uit. Hij zwijgt. En toen zal dat schrijftafeltje van Zacharias en Elisabeth, waar we verderop in Lucas 1 nog over lezen, ook wel tevoorschijn gekomen zijn. En Zacharias, ja, wat zal die eigenlijk opgeschreven hebben? Zullen het niet die tweezelfde dingen zijn geweest? Gods trouw. Uw gebed is verhoord. Vrees niet, Zacharias. Dat aan de ene kant. En zijn eigen ontrouw. Zijn eigen ongeloof. Zijn eigen wantrouwen. Waarbij zal ik dat weten? Aan de andere kant. Zo zullen ze toch wel op een bepaalde manier, zonder woorden, zonder hoorbare woorden, met elkaar gesproken hebben. Zacharias en Elisabeth. En als ze dan weer bij elkaar zijn, dan gebeurt dat heel grote wonder. Wat we lezen aan het begin van vers 24. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. Nee, gemeente, dat is niet zomaar een mededeling. Elisabeth raakte in verwachting van een kindje. Daar klinkt veel meer in door. Wat klinkt er in door? Dit, dat God zijn belofte vervult. dat God een waarmaker is van zijn eigen woord. Hij had het beloofd. Vrees niet, Zacharias, uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. En die belofte van de Heere, die wordt nu vervuld. De Heere maakt zijn woord waar. Laat dat ook de grote les zijn die we leren uit het begin van vers 24. God is een waarmaker van zijn woord. Hij is niet een man dat hij liegen zou. En daar ligt een geweldige aansporing in om met de beloften die God gedaan heeft in zijn woord, de beloften die hij ook aan u, aan jou laat klinken, om met die beloften tot de Heere te gaan en daarop te gaan pleiten, daar je vinger bij te leggen en te zeggen: Heere, daar staat het. Het is uw eigen woord. U hebt het toch beloofd. En u bent een waarmaker van uw woord. U maakt uw woorden toch waar. Doet u dat? En doe jij dat? Met de beloften van God naar de Heere gaan in het gebed. Met de belofte van je doop. Toen de Heer het gezegd heeft, en ik wil jouw God zijn. Pleiten op die belofte. Heere, u hebt het gezegd toen ik nog heel jong was, of misschien toen ik wel ouder geworden was. U hebt het heel persoonlijk gezegd. U hebt uw naam, de naam van de drie-enige God, verbonden aan mijn naam. Wilt u die belofte ook waarmaken? Wilt u die belofte ook vervullen? Want u bent toch een waarmaker van uw woord. U vervult uw belofte toch. En als je niet gedoopt bent, dan staan er in Gods woord ook beloften. Er zijn ook de algemene beloften die ook een bijzondere rijkdom kennen. Als u één hoofdstuk uit de Bijbel wil weten waar die beloften in te vinden zijn, dan wel Ezechiël 36. Dat prachtige hoofdstuk waar de Heere het zegt over een volk in ballingschap, dat vanwege zijn zonde en vanwege zijn schuld in de ballingschap gekomen is. En dan, wanneer ze in ballingschap zijn, nog doorgaan met zondigen en alles aan de kant van de mensen is verbeurd en is verzondigd. Geen enkele reden in het volk van Israël. En dan gaat de Heere zeggen, en dan klinken de beloften achter elkaar: ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u terugbrengen in het land van Israël. En ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein worden. En ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen en ik zal u een vlezen hart, een nieuw hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat ge in mijn wegen zult gaan. Allemaal belofte gemeenten die beginnen met ik zal. En ik geloof er niets van, wat ook wel gezegd wordt, dat dat voorwaardelijke beloften zijn. Dat zijn beloften, wanneer we ze lezen in Ezechiël 36, die gedaan worden aan een volk dat alles verzondigd en alles verbeurd heeft. De grootste van de zondaren, gemeente, is dat geen evangelie, die mag zijn vinger leggen. Of u nu gedoopt bent, of dat u niet gedoopt bent, die mag zijn vinger leggen bij deze belofte. Heere, u hebt het gezegd tot zulke mensen. U hebt het gezegd en ik zal. En dan zegt de Heere er zo heel treffend en tegelijkertijd ook zo heel beschamend bij: ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het alleen om mijn grote naams wil. Dat betekent, ik doe het niet om iets in u. Want bij u is er alleen maar zonde en ongerechtigheid. Maar ik doe het om mijn grote naam te verheerlijken. En de zaligheid van zondaren is verbonden met de eer van Gods naam. Pleiten op de belofte, gemeente. Want het is niet genoeg dat we de belofte van God alleen maar aanhoren. En dat we op een goedkope manier gaan rusten op die belofte en zeggen, en ja, God heeft het beloofd en God heeft het gezegd en de Heer is een waarmaker van zijn woord, dus het komt allemaal wel in orde. Zo gaan in de Bijbel de mensen nooit om met Gods belofte. Leest u het maar na, Daniël 9. Daniël die een belofte van God heeft gekregen, maar hij wordt er werkzaam mee. Dat betekent, hij komt ermee voor God op de knieën en hij bidt het, ook in de belijdenis van zijn eigen schuld en van zijn eigen onwaardigheid. Heer, ik ben het helemaal niet waard dat u uw beloften aan mij vervult, maar u hebt het gezegd. Kijk, tussen die twee polen beweegt zich altijd het gebed, het gelovige gebed van een christen. Aan de ene kant, ik ben het niet waard dat u uw beloften aan mij vervult. Maar uw woord, Heer, en uw naam en uw eer, daar pleit ik op. En dan kan de Heere van zijn woord niet af, want hij is inderdaad geen man dat hij liegen zou. Pleiten op het woord van de Heere. En aanhouden in het gebed. Ook als het lang duurt. Dat is misschien ook wel een vraag van iemand vanmorgen. Ik heb al zo lang gebeden om de vervulling van Gods belofte in mijn leven. Dat kan ook de vraag zijn van een jongere. Ik heb al zo lang gebeden of de Heere die belofte van mijn doop, of die belofte die ik ergens anders in Gods woord las, wilde vervullen. Het gebeurt niet. Waarom is dat? Misschien wel omdat de Heere dan net zo werkt als dat hij heeft gewerkt in de dagen van Zacharias en Elisabeth. Omdat hij hun gebed pas ging verhoren toen het menselijk gesproken onmogelijk was geworden. Toen ze ook met hun gebed aan een eind gekomen waren. Zo werkt de Heere vandaag nog vaak. Hij brengt mensen, ook wanneer hij gebeden gaat verhoren, eerst in een onmogelijke situatie, in de onmogelijkheid. Waarom doet de Heere dat? Om mensen dwars te zitten, om mensen te plagen? Nee. Maar om mensen wel dit te leren, dat de verhoring van het gebed alleen maar genade is. Onverdiende gunst van God. En dat zelfs mijn gebed er de grond niet van is. Herkent u dat misschien uit uw leven? Dat het soms zo was, dat de Heere gebeden ging verhoren. Ik zeg het met alle voorzichtigheid en ik zeg er straks ook nog iets bij. Maar dat de Heere gebeden ging verhoren toen u al opgehouden was met bidden. En dat u het zei, ik had er helemaal niet meer om gebeden. En toen verhoorde de Heere, waarom doet de Heere dat? Nee, niet om u vanmorgen aan te sporen, en dat is wat ik bedoelde met ik zeg er ook nog iets bij. Niet om u vanmorgen aan te sporen om maar te stoppen met bidden, want dan komt de verhoring wel. Dat begrijpt u wel, dat is de bedoeling niet. Maar de Heere doet dat soms wel om een mens zo heel beschamend te leren. Het ligt ook niet in je gebed. Wie ben je nou in jezelf? Je was al gestopt met vragen om deze of die zegen. En toen schonk ik hem. Het was alleen maar genade. Goedheid van de Heere. Kijk, dat kan ook een reden zijn waarom de Heere de verhoring van het gebed uitstelt. Maar wanneer de Heere de verhoring van het gebed om genade uitstelt, dan betekent dat geen afstel. Dan moet u aanhouden in het gebed. En dan zou het kunnen dat je net zoals Zacharias en Elisabeth mag ervaren dat een uitgestelde verhoring een dubbele verhoring is. Want zo was het bij Zacharias en Elisabeth. Zacharias, vrees niet, uw gebed, het priestergebed om de komst van de zaligmaker is verhoord. Maar ook uw vrouw Elisabeth zal u een zoon geven. Uitgestelde verhoring is soms dubbele verhoring. En de mens valt er buiten. En waar brengt dat toe? Dat brengt, als het goed is, hiertoe dat Gods naam groot gemaakt wordt, onze derde gedachte. We lezen verder. En Elisabeth verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Elisabeth verbergt zich 5 maanden. Waarom doet ze dat? Is dat omdat ze zich schaamde, omdat ze op oudere leeftijd nog in verwachting geraakt was? Sommige uitleggers zeggen dat, maar ik geloof er helemaal niets van. Want Zacharias, zijn vrouw Elisabeth, ze zegt het aan het slot van vers 25 juist: God heeft mijn versmaadheid weggenomen. Dus niet omdat ze zich schaamde. Is het, zoals andere uitleggers zeggen, omdat dat nu eenmaal in het Oude Oosten de gewoonte was? Nee. Want in het Oosten was het juist de gewoonte, wanneer je een kind verwacht, om dat zo snel mogelijk aan de mensen te laten zien. Er is een andere reden. Wat voor reden dan? Waarom verbergt Elisabeth zich 5 maanden? Want dat is iets waar we snel overheen zouden kunnen lezen, maar waar toch wel heel wat in ligt. Wel, gemeente, voor een antwoord op die vraag gaan we even nadenken over wat dat verbergen nu eigenlijk is. Dat verbergen betekent niet dat Elisabeth zich letterlijk helemaal gaat verstoppen, maar het betekent wel dat ze het contact met de andere mensen zoveel mogelijk uit de weg gaat. Dat ze zich niet in het openbaar begeeft, niet onder de mensen begeeft, wanneer dat niet echt nodig is. En als Elisabeth dat nu wel had gedaan, wat was er dan gebeurd? Dan waren er natuurlijk heel veel mensen naar Elisabeth toegekomen. En die hadden allemaal aan haar gevraagd: Elisabeth, wat is er nu gebeurd? Wat hebben wij gehoord? Er is iets gebeurd met je man Zacharias in de tempel. Is het waar dat hij niet spreken kan? En waarom is dat gebeurd? En wat heeft hij er jou over gezegd zonder woorden? En dan had Elisabeth moeten gaan spreken, terwijl haar man Zacharias het zwijgen opgelegd was. En dan had ze het moeten gaan zeggen: ja, er is een engel aan mijn man verschenen in de tempel, en die engel heeft gezegd dat het priestergebed verhoord is, en hij heeft bovendien gezegd dat wij een kindje zullen krijgen. En dan hadden de mensen ongetwijfeld wat ongelovig en twijfelachtig en sceptisch naar die oude Elisabeth gekeken. Zou het waar zijn? Ongeloof. Dat was gebeurd als Elisabeth zich niet had verborgen. Wanneer ze het contact met de mensen zomaar had gezocht. Maar nu verbergt Elisabeth zich. Ze begeeft zich niet onder de mensen. Maar ze houdt zich zoveel mogelijk in haar huis. Ze zoekt de eenzaamheid op. Ze zoekt die plaats op waar ze heel dicht bij de Heere kan zijn. Dat is de eerste reden waarom ze zich verbergt. Elisabeth, ze zoekt de afzondering om stil te kunnen nadenken over dat grote wonder dat de Heere beloofd heeft en dat hij bezig is om nu ook te vervullen. Ze zoekt de afzondering op waar ze de Heere kan danken voor zijn genade. Elisabeth, ze zondert zich af om de Heere en om de nabijheid van de Heere te zoeken. En het tweede, Zacharias zwijgt ook samen met haar man. Nee, dat doet ze niet alle 9 maanden van haar zwangerschap. Maar de eerste 5 maanden zwijgt ze samen met haar man voor de mensen. Als de engel Gabriël, als ten diepste God zelf, Zacharias het zwijgen opgelegd heeft, zodat hij onder de mensen niet kan spreken over alles wat hem te beurt gevallen is, dan doet zijn vrouw Elisabeth dat ook niet. Samen met haar man buigt ze in dat opzicht onder het oordeel van de Heere, onder de straf van God. Dat is het tweede. Dus ze zoekt de afzondering om dicht bij de Heere te zijn. Ze buigt ook onder die straf van God. En hoe komt het dan toch dat ze niet 9 maanden zwijgt? Dat ze na 5 maanden zich weer onder de mensen begeeft. Omdat dan het moment aangebroken is dat Elisabeth het niet meer hoeft te zeggen. Maar dat God het gezegd heeft. Dat God het gezegd heeft tegen Maria. Dat Maria Elisabeth opzoekt. We hebben daar ook over gelezen in onze schriftlezing. Maar dat God het eigenlijk ook zonder woorden zegt tegen alle mensen uit het dorpje, uit het stadje waar Zacharias en Elisabeth wonen. Want als Elisabeth dan uit het huis komt, dan is het voor iedereen zichtbaar. Aan Zacharias en Elisabeth, ze verwachten een kindje. Het is te zien aan het lichaam van Elisabeth, aan de vormen van Elisabeth. En dan hoeft Elisabeth het zelf niet meer te zeggen. En dan hoeft ze ook geen ongelovige blikken meer in de ogen van de mensen te verwachten. En dan hoeft ze ook geen twijfel meer te horen uit de monden van die mensen die het zeggen. En zou het waar zijn, want dan heeft God het zelf gezegd en dan staat het onomstotelijk vast. God vervult genadig zijn belofte. En dan krijgt God daar ook echt de eer van. En daar is het Elisabeth om te doen als ze het zegt. Ook al in die 5 maanden dat ze zich verbergt, vers 25. En wat zegt ze dan? Nee, niet datzelfde als wat je vandaag de dag veel mensen hoort zeggen. Ik hoor Elisabeth niet zeggen, Zacharias en ik hebben samen een kindje gemaakt. Want God geeft kinderen. Alzo heeft mij de Heere gedaan. Hij heeft mij aangezien. En hij heeft mijn versmaadheid onder de mensen weggenomen. Elisabeth geeft God de eer. En zo moet het ook. Zo moet het in de geschiedenis van Advent. Want uiteindelijk moet de aandacht ook niet gericht worden op mensen, maar moet de aandacht gericht worden op de Heere. Dat blijkt ook uit onze schriftlezing van vanmorgen. Want de evangelist Lucas, hij breekt na vers 25 datgene wat hij over de voorgeschiedenis van Johannes de Doper aan het vertellen is, zomaar af. Er moet plaats gemaakt worden voor iets veel belangrijkers. Voor de komst van Christus. Hij verdient alle eer. Dat verdiende hij in de tijd van Advent. Dat verdient hij in zijn eigen woord. Vandaar dat er gesproken wordt over een koning in eeuwigheid. Vers 33. Aan wiens koninkrijk geen einde zal zijn. Maar dat verdient hij ook in het leven van een ieder van ons, van u, van jou en van mij, dat God aan zijn eer komt. En wanneer komt de Heer aan zijn eer? Als ik, als een verloren zondaar, ga knielen voor hem en me ga vastklampen en ga verlaten op zijn woord, afgebracht van alles wat van mij is, van mijn gebeden, van mijn wachten, om nog maar één grond over te houden, de grond buiten mezelf, in het betrouwbare beloftewoord van God, om op die belofte te pleiten en te zeggen: Heere, u hebt nooit één van uw woorden op de aarde laten vallen. U maakt uw woorden waar. Doe het ook in het leven van mij, want daar krijgt u alle eer van. Amen.